Het is een heel slecht plan, die 21% BTW.
Dit gaat echt grote impact hebben.
21% verhoging op boeken zal betekenen dat er bijna 1500 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen in de boekhandel.
Je luistert naar Gek op Boeken, een podcastserie over de wereld van het boek. Welke boekenliefhebbers zijn er achter de schermen allemaal betrokken om een boek tot een succes te maken? Ook bezoeken we regelmatig boekwinkels, bibliotheken en verzamelaars. Deze aflevering kun je ook bekijken als video op ons YouTube-kanaal Gek op Boeken Podcast.
We staan even ergens anders dan ik verwacht had. En ik heb mijn camera meegenomen, dus we zijn ook in beeld.
Uiteindelijk een keertje samen.
Ja, precies. Dan kunnen mensen thuis ook eens zien wat het gezicht is bij de stem.
Dat moet ik nog even aan wennen, want ik moet hem nu delen. Ik moet mijn microfoon delen, dat ben ik niet gewend. Nee, we staan hier op een plek, anders dan wat we hadden verwacht, want we hadden aangekondigd dat we een drukkersuitzending zouden maken. Maar we worden ingehaald door de actualiteit. En het debat over de verhoging van BTW, op onder andere boeken, hè, maar dus ook sport en cultuur. Maar wij zitten hier nu even voor de boeken en de bladen en kranten, vergeet dat ook niet. Ja. Dus alles, al onze mooie cultuurgoederen wat je kan lezen, dat zou, als het aan het kabinet ligt, per 1 januari 2026 worden verhoogd van 9% naar 21%. Nou, wat is daar het effect van? Wij vinden dit zo belangrijk, want anders kunnen we niet eens meer dit mooie programma maken, Gekke Boeken.
Nee.
Dus...
Nou ja, we zijn altijd heel positief over boeken en het is allemaal prachtig. En nu is het even niet zo prachtig. En daar moeten we toch ook aandacht aan schenken. Want ja, dit is gewoon heel zonde dat dit dreigt te gebeuren. Dit moeten we echt proberen met z'n allen te voorkomen. Dat tarief omhoog gaat. Dus daarom even een iets minder Hosanna-uitzending. Maar even serieuzer. Over beleid. Heel saai, een beetje. Maar
we gaan het proberen een beetje leuk te maken. Met beeld. Dus we doen de beeld erbij.
Ik ga uit beeld. Dan is het ook al gelijk beter.
En we gaan vooral ook voor minister Heijnen willen we spreken. Daar gaan we ons best voor doen.
Ik mocht natuurlijk niet mee naar binnen. Dus ik zag jou naar binnen lopen. Maar je moest door de beveiliging, geloof ik.
Ja. Dit is dat ik geen broekriem heb. Want anders had ik hem moeten inleveren. Nee, je werd volledig gescand. Maar wel inderdaad. Je sleutels en je haarspeld. Weet je, dat soort dingen. Dat moest je inleveren. Maar voordat ik daar eindelijk doorheen was, toen moest ik nog op zoek naar een kluisje waar ik dan mijn jas zou kwijt kunnen. Nou, die heb ik uiteindelijk ook gevonden. En dan komt uiteindelijk het moment dat je ook nog de zaal moet vinden. Dus op een gegeven moment werd het nog krap ook. Ik was ruim op tijd. Ja, op een gegeven moment dacht ik gewoon van, dit zijn echte boekhandelaren. Die herken je uit duizenden. Dus die ben ik achterna gegaan. En zo ben ik dus in die zaal terechtgekomen.
En daar waren dus ook vertegenwoordigers van de uitgeverijen en van boekhandelaren en zo.
Ja, er waren een aantal boekhandelaren bij, maar er was ook de directrice van het CPNB, de directeur van de KBB, de algemeen secretaris van de GAU. Maar dat zijn inderdaad allemaal vertegenwoordigers. De ene is de vertegenwoordiger van de boekhandel, de andere de vertegenwoordiger van de uitgevers en de andere is voor de promotie van het boek. Maar dus ook, zoals gezegd, een aantal grotere boekhandelaren waren er ook bij. Er was ook iemand bij die namens de kranten aanwezig was, dus die vertegenwoordigde diverse grote bladen. Al met al een redelijke gevulde tribune.
Waarom ben je eigenlijk helemaal uit Groningen? We hebben het heel kort in de inleiding behandeld. Maar waarom ben je helemaal uit Groningen gekomen? Wat speelt er?
Nou ja, de boel staat in de fik, Jan-Willem, om het heel simpel te zeggen. Men wil BTW verhogen vanuit het kabinet van de boeken. En dus dat is niet een beetje. We hebben natuurlijk eerder meegemaakt dat het van 6 naar 9 ging. Dat was al best wel slikken. En voor zowel uitgevers, boekhandelaren als voor de makers. Maar het is nu, het lijkt wel of dat het kabinet hun verstand heeft verloren. Want ze willen nu de BTW gaan verhogen van 9% naar 21%. En dat is idioot. En er zijn zelfs landen die hanteren 0% op het waardevolle boek. Omdat het zo fundamenteel belangrijk is dat mensen kunnen lezen. En dat het niet afhankelijk is van je inkomen. En dat het ook zo ongelooflijk een belangrijke basis is voor goed onderwijs. Een van de speerpunten notabene van dit kabinetsbeleid. Ja, allemaal hoela, dan kom ik wel uit Groningen. Om mijn steentje bij te dragen.
Jij zit daar natuurlijk niet alleen als bezorgde lezer, zoals het grootste deel van de luisteraars en ik. Maar jij bent uitgever, niet alleen van boeken, maar ook van bladen. Die vallen daar allemaal onder, onder die verhoging. Een grote impact heeft het voor jou. Ik kan me voorstellen dat jij met gespitste oren daar zat.
We hebben nog een jaar de tijd om wat extra vet op de botten te kweken. Want het zou dan ingaan per 1 januari 2026. Maar ik ben uitgever van inderdaad boeken en van bladen. Dus dat heeft direct invloed op al mijn producten.
En dat was voor jou voor het eerst in de Tweede Kamer zo'n live debat. Beschrijf dat eens.
Op een gegeven moment zie je dan tegenover je allemaal afgevaardigden van de partijen. Waar onder andere minister Heijnen. En ja, daar ging het om. Want hij nam de honneurs waar van de secretaris die toen is afgetreden. Laten we het heel positief bekijken. Het was in ieder geval heel erg goed dat hij er was. Laten we daarmee gaan even luisteren wat jij voor moois nog allemaal hebt weten eruit halen uit het debat.
Nou, dat is goed. Eerst dan even de minister.
We hechten aan een goed proces. Dus we zijn in afwachting van een opvolger. Dat laat langer op zich wachten. En daarom natuurlijk ook graag de bereidheid van mijn zijde om dan de behandeling van het belastingplan op me te nemen. Ik heb ook natuurlijk deze week even gekeken wat speelt er nou allemaal in het belastingplan. En wat ik allemaal zag gebeuren, dat sterkte mij ook in mijn overtuiging om dit even nu in te gaan grijpen. Want er dreigde wel veel mis te gaan. Ik zag ineens de heer Velbrief met buttons lopen. Ik zag hem later zelfs met bokshandschoenen aan. En ik denk, als ik nu niet ingrijp, dan gaat straks ook nog dat shirt uit. Dus ik denk, dat laten we hier niet gebeuren. Dus we gaan dit samen netjes doen. We nemen hier ook de tijd voor om dit ook samen goed en breed gedragen... naar de eindstreep te halen, dit belastingplan.
Even ter verduidelijking. De buttons en de bokshandschoen waar de minister aan refereerde zijn onderdeel van de actie tegen de voorgenomen btw-verhoging. En Tweede Kamerlid Hans Vuilbrief van oppositiepartij D66 steunt die acties, net als veel andere Kamerleden van de oppositie. Je hoort minister Eelco Heijnen.
Dus wat ik wilde doen, ik wilde eerst, denk het is goed om even terug te pakken, wat is nou de visie en de uitgangspunt van het kabinet geweest om tot dit belastingplan te komen. Uiteraard met als basis het hoofdlijnakkoord. Dan wilde ik daarna in de eerste plaats stilstaan bij de BTW. Ik denk dat daar veel over gesproken is en terecht ook. Dus daar wilde ik ook op ingaan en dan elke keer wil ik het onderwerp inleiden. Waarom we de maatregelen hebben genomen, en wat daar de achtergrond was. En ook enigszins ingaan op de kritiek die ook aan de zijde van de Kamer daarop is gekomen.
Gelukkig werd het ook heel erg snel naar voren geschoven dat we moesten beginnen bij de btw-verhoging. Want ze hadden nog veel meer punten op de agenda en die zouden al duren tot 4 uur. Maar ze begonnen gelukkig met hetgene waar wij voor kwamen. Jan-Willem, en jij kon inderdaad niet naar binnen omdat jij... Als pers zou je geaccrediteerd moeten zijn. En je had natuurlijk een enorme camera. Ja, dus je kon je ook niet voordoen als een willekeurige bezoeker. Ik wel. Ik kwam overal tussen. Hè? Maar zonder dolle. Ik was daar. En ik heb bijna met open mond heb ik daarna staan luisteren. Wat voor een toneelstukje daar wat mij betreft wordt gevoerd. Want er wordt gewoon geen antwoord gegeven op vragen. Het is gewoon een soort kunst van wegduiken van antwoorden. Weet je, er worden goede vragen gesteld. Hè? Waarom de keuze om de btw te verhogen op boeken en op kranten en op tijdschriften en op sport en andere culturele instellingen? Waarom die keuze?
Nou, Sip, voordat je alles vertelt, we kunnen ook gewoon even een stukje luisteren. Hier legt de minister bijvoorbeeld uit wat het idee is achter dat belastingplan.
Dat is een brede wens om van fiscale regelingen af te komen. Er zijn ook veel moties over ingediend, ook kamerbreed. En ook veel partijen hebben moties hierover ingediend die nu de oppositie vormen. Die zeiden, er moet een horizonbepaling komen in fiscale regelingen. Dat betekent, dat klinkt ook weer heel deftig, horizonbepalingen, maar dat zegt, we schaffen ze af. Dat was een brede kamerwens. Een aangenomen motie gaf in die fiscale regeling af. De lage btw is een fiscale regeling. Daarvan heeft u dus gezegd, daar moeten we vanaf. Daar hebben ze dit een ander doel bij, namelijk een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Nou, en hoe kom je dan tot het afschaffen van die fiscale regelingen? Is dat je gaat kijken, is een regeling doelmatig? En daar worden evaluaties over uitgevoerd. Die worden onafhankelijk uitgevoerd. Dat is beleid wat mijn voorganger nog heeft ingevoerd, de heer Velbrief. Die heeft evaluaties laten uitvoeren naar die fiscale regelingen. Daar komt uit dat het lage btw-tarief, wat de fiscale regeling is waar de Kamer vanaf wilt, is geëvalueerd, is ondoelmatig. Dit zijn gewoon feiten. Hè? Die liggen voor ons.
Nou, houd die feiten nog even in gedachten. Daar komt Hans Vuilbrief zo meteen nog op terug. Maar eerst horen we Pieter Grimwis van de ChristenUnie.
Waarbij ik wil beginnen om mijn waardering uit te spreken dat de minister hier vandaag gewoon zit. En overigens is dit natuurlijk ook veel leuker dan de ministerraad die normaal gesproken op vrijdag plaatsvindt. Over belastingen praten op vrijdagochtend, dat wil je nog meer. Mijn vraag is, kijk. Als de coalitie en het kabinet in een aantal btw-categorieën naar het hoge tarief verplaatst en that's it. En het is onderdeel van een hervormingsagenda waarin je uiteindelijk streeft naar uniformering van de btw. dan heb ik er veel meer begrip voor dan als je bij de eerste de beste afschaffing van fiscale regelingen zegt, musea wel, bioscopen niet. Musea wel naar het hoge tarief, maar nee, de Efteling niet, pretparken niet. Of zelfs binnen een bestaande categorie logies, dat je zegt alle logies wel, behalve logies met de tentharingen, niet kamperen. En daarmee ondergraaft eigenlijk het kabinet gewoon de hele eigen redenering. En dat geeft het een soort van een soort politieke lading, dat het een soort van misschien wel rancunepolitiek is. Of de dingen die je niet zo belangrijk vindt als coalitiepartijen of kabinet. Nou, die kunnen wel naar het hoge tarief. Maar de dingen die onze hobby's zijn of die wij wel belangrijk vinden, die houden we nog even lekker laag. Waardoor de hele vereenvoudigingsverhaal van de minister minder geloofwaardig wordt.
De reactie van minister Heijnen.
Ik begrijp dit volkomen. En ik merkte dat ook in de reacties op het belastingplan. Dat daar natuurlijk de suggestie werd gewekt van hey, hier zit willekeur in. En daar spreek ik ook voorkeur uit. Ik probeer u mee te nemen hoe überhaupt een coalitie op die BTW is gekomen. Maar aan die tafel vinden dan ook gesprekken plaats. Ja, en dan eigenlijk exact hetzelfde wat hier gebeurt. Ja, maar ja, dan wordt het bioscoopkaartje duurder. Of ja, dan wordt het kampeerterrein duurder. Ja, dat willen we niet. Dan maken we een uitzondering. En dan weet je, we gaan het dus weer complexer maken. Dus ik probeer uit te leggen wat de aanleiding was van de maatregelen. Maar ik begrijp heel goed dat Geer Ginwis ook zegt, ja, maar met die uitzonderingen, hoeveel eenvoudiger maak je het dan ook? En dat is een terechte discussie.
Hans Veilbrief, D66.
Dus maar inderdaad, als je vanuit zo'n rapport redeneert, is het helemaal niet raar om na te denken, willen we niet van al die uitzonderingen af? Maar dan heeft Ginwis natuurlijk groot gelijk. Als je dat wil, moet je dat gewoon all across the board doen. En dan krijg je één nieuw btw-tarief op een ander niveau. En dat zou voor de uitvoering beter zijn, ben je van dat handboek af. Dus dat begrijp ik allemaal. Maar het probleem een beetje is dat de minister beschrijft die situatie, maar het is natuurlijk niet wat er gebeurt. Wat er gebeurde is dat er een aantal categorieën uitgehaald worden. En die categorieën, daar moeten we het toch over hebben met elkaar. Want daar bestaat een meningsverschil of een misverstand over. Kijk, de premier verdedigde tijdens de algemene politieke beschouwing deze maatregel door te zeggen, ja, hij is ook niet efficiënt. Ik heb in het WGO al eerder gezegd, in mijn eigen termijn, het niet efficiënte zit daar niet in het feit dat de cultuur niet gestimuleerd wordt, of boekenlezen niet gestimuleerd wordt, of diploma-zwemmen niet gestimuleerd wordt, of sporten niet gestimuleerd wordt. Het inefficiënte zit, lees het rapport erop na, dat dit geld niet alleen naar mensen met lage inkomens gaat, maar ook naar mensen met hogere inkomens. Dat is correct en daarom noemt dat rapport van Dialogic is het, iedereen kan het nalezen, noemt het rapport de maatregelen inefficiënt. Dat wil nog niet zeggen dat ze inefficiënt zijn of ineffectief zijn in het stimuleren van bijvoorbeeld lezen of sporten of diploma zwemmen, al die dingen die zo belangrijk worden gevonden. En mijn vraag aan de minister is dus simpelweg, waarom heeft het kabinet dan in die melee van ingewikkelde fiscale regelingen nou juist gekozen om zoiets als sporten, pak die er maar even uit, maar er zitten daar ook boekhandelaren op de tribune. Lezen, ja, het is in een maatschappij waar leesvaardigheid niet goed gaat en waarin iedereen dat heel belangrijk vindt, is het toch tamelijk onbegrijpelijk dat het dan niet deze uitzondering, als er dan aan die tafel over uitzondering is gepraat, waarom heeft dan niemand gezegd, waren het niet verstandig dat we toch mensen blijven stimuleren om te lezen? Dus dat is het grote probleem met deze maatregel. Zit niet in het feit dat je kijkt of indirecte belastingen misschien wel een beter middel zijn dan directe belastingen. Nee, het grote probleem zit in dat het totaal niet consistent wordt doorgevoerd. En dus sectoren gaan zeggen, daar zitten ze, gaan zeggen, ja, waarom wij? Waarom wij? En ze hebben gelijk ook. En overigens, dit zijn niet, en dan sluit ik af, voorzitter, het zijn niet alleen maar mensen die hier worden getroffen. Dus ook het argument, we willen de bedrijven niet belasten. Ja, in de praktijk worden natuurlijk de sportschoolhouder wordt belast. En de boekhandelaar wordt belast. Dus die hebben er ook last van. Dus hier moeten we even niet het argument gaan gebruiken, willen de bedrijven ons zien. Waarom dan toch die keuze voor goederen, in de economie bekend als merit goods, goederen die we willen stimuleren, waarvan iedereen zegt dat is goed dat het gebeurt. Waarom dan deze keuzes?
Nou ja, hier had de minister eigenlijk ook niet echt een duidelijk antwoord op. En we gaan hier zeker niet het hele debat herhalen. Daarvoor kun je terecht op de website van de Tweede Kamer. Ik wil nog twee fragmenten laten horen, die van wat meer aan het einde van het debat. We luisteren eerst nog even naar Jimmy Dijk van de SP en afsluitend nog naar Hans Veilbrief.
Ik ga een aantal dingen bij elkaar pakken die net besproken zijn. En dan kom ik uit op de BTW en wel of geen effectanalyse. Want het ging net over werkende armen. En het ging net ook over zei de minister net zelf, mensen met een uitkering. Dan heb ik het even over nog niet werkende mensen. En ik wilde ook even graag jongeren en studenten bijnemen. Als je die groep bij elkaar pakt, en het Nibud zegt dat al heel lang, dan kom je op 1/3 van de bevolking die een onzeker bestaan en een onzeker inkomen heeft en een bescheiden inkomen heeft. Die hebben niet de vrijheid in keuze, zoals de minister het net heeft, over boeken, sport, cultuur. Dan klinkt het allemaal heel leuk dat je mensen meer keuzevrijheid geeft als je de belasting verlegt van inkomen naar consumptie. Maar het is gewoon een indirecte belasting op arbeid. Dat is wat BTW is. En het verbaast me heel erg dat deze VVD-minister daarom dit zo aan het verdedigen is. Omdat nog een jaar geleden de SP samen met de VVD een voorstel indiende om de accijnzen op brandstoffen niet te verhogen. En de argumentatie, de gezamenlijke argumentatie was daarvan: daarmee belast je het meeste de laagste inkomens. Omdat die het grootste deel van hun inkomen kwijt is aan brandstof. Meer dan de topinkomens. Niet in absolute zin, maar in percentage ging het over 1,5% voor de hoogste inkomens en 7-8% van de laagste inkomens. Een mega denivellerende maatregel. Hetzelfde weten we dat geldt voor boodschappen. Mensen met lagere en middeninkomens zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan boodschappen. De BTW daarop is een crime voor mensen. Dus we kunnen hier een discussie gaan voeren, en ik wil dat graag, hoor, over een effectanalyse. Maar het gevolg is gewoon helder. Het gevolg is glashelder. Mensen met lagere en bescheiden middeninkomens zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan sport, boeken, cultuur, zwemlessen. De gevolgen daarvan zijn glashelder. Minder leesvaardigheid, als het om boeken gaat, als het om kranten gaat. Minder samenleving, minder cohesie. Kranten worden namelijk in wijken met lagere sociaal-economische klassen gedeeld met elkaar. Dat gaat zo meteen niet meer gebeuren, omdat die krant niet te betalen is. Sporten, gaat het over gezondheid. Net ook al, mevrouw Van Dijk heeft het heel terecht gezegd. Wat een oliedomme maatregel is dat, kan niet anders zeggen. Tamelijk inefficiënt, zegt deze niet-econoom. Zwemlessen weten we ook gewoon dat een kwart van de mensen daar heel veel moeite mee heeft om niet te betalen, en dat steeds minder kinderen kunnen zwemmen. Ik hoef geen impactanalyse van deze maatregelen. U mag hem maken, vind ik prima. Maar ik wil wel van deze minister horen dat hij zegt: ja, deze BTW-verhogingen, deze maatregelen vergroten de ongelijkheid in de lijnen die de heer Dijk net heeft geschetst.
Kort even de reactie van de minister.
Als je daar beleid efficiënt op wil inzetten, kun je die euro veel beter gericht inzetten op de mensen die het nodig hebben. En al die categorieën wil ik zo in mijn derde punt nog op terugkomen, de leesvaardigheid. Maar als je 1 euro 1 keer te besteden hebt, dan kan je zeggen, die smeer ik uit over de hele samenleving, maar daar profiteren ook mensen met een hoog inkomen van. Ik koop ook boeken en ik heb het echt niet nodig. En wij allemaal hier niet. Dat is de zonde, want dat is geld die je beter had in kunnen zetten, gericht op die mensen waarvan je zegt, daar wil ik de leesvaardigheid over hebben. Ik lees de kinderen elke dag voor. En als ik dat boekje voorlees, besef ik me dat er ook kinderen naar bed gaan die niet worden voorgelezen en die leerachterstanden of leesachterstanden krijgen. En daardoor leerachterstanden. Dus mij moet je geen BTW-verlaging geven. Die moet je gericht geven aan de groepen die het betreft. Dat is de reden waarom het ondoelmatig wordt geëvalueerd. En dat is de reden waarom het gezegd wordt, schaf het af en gebruik dat geld om het anders in te zetten, om het doelmatiger in te zetten.
In het laatste fragment hoor je opnieuw Hans Veilbrief van D66.
Ik constateer nu rond de BTW, het is gewoon een constatering, dat er een meningsverschil ligt tussen in ieder geval een groot deel van de Kamer, ik denk de gehele oppositie, en de regering, over het feit hoe nou deze, niet over hoe het tot stand gekomen is, heeft de minister uitstekend uitgelegd, maar de willekeur die de oppositie hier ziet, en die in zekere zin ook, ik ga hem geen woorden in de mond leggen, maar die in zekere zin ook bevestigd wordt. Want hij zegt ook, ja, er komen dan dingen naar binnen, uitzonderingen die ik ook niet had gewild. Ik blijf bij mijn constatering van 2 maanden geleden. Die BTW-verhoging op die sectoren die er zo te doen is een weeskind. Niemand wil het eigenlijk. Het is gedaan voor het geld. En ik blijf dus bij mijn constatering dat mijn zoektocht naar andere dekking, waar we het over gehad hebben met elkaar, en dat gaan we ook verder niet, hoeft hier verder niet in debat te gebeuren, niet klaar is. Dus ik bedoel, blijkbaar moeten we nog een keer door, want de hele Kamer, de hele oppositie is bijzonder ongelukkig met deze maatregel. Het leidt tot 2 uur debat hier. Uitstekend debat. Dus ik ga daar gewoon mee door. En ik zeg er ook bij dat voor mijn fractie, dat laat ik dat dan maar heel helder zeggen hier, dat helpt misschien een beetje voor de politieke duidelijkheid. Als dit zo blijft, gaan wij, ik denk dat het heel lang geleden is dat het zo is, maar gaan wij niet instemmen met het belastingplan. Want wij vinden dit zo willekeurig en zo onuitlegbaar. En de minister heeft uitstekend uitgelegd politiek hoe het gekomen is. Dus daar heb ik helemaal geen probleem met hem politiek. In de zin dat de uitleg niet goed zou zijn, maar ik heb een probleem met hoe de maatregel is genomen en de uitkomsten daarvan. En dat moet dan ook maar helder zijn. En dat heeft ook mogelijke consequenties in andere delen van het parlement. Maar daar gaat het nu even mij niet zozeer om. Het gaat me erom dat dit, wat mij betreft, glashelder is geworden. Dit is een maatregel waar dingen in zijn geslopen die niet goed uitlegbaar zijn door de uitzonderingen. En daardoor sectoren die daar vertegenwoordigd zijn, maar die luid en duidelijk. Ik reed hier vanmorgen naartoe, toen was de krantensector in beeld. Daar geldt hetzelfde voor. Ja. Pluriformiteit van regionale media is echt in het geding als je die krantenprijzen verhoogt. Dan kun je van zeggen, ja, dat iedere bezuiniging, iedere lastenverzuiging doet pijn. Ja, maar dit is harde pijn. Dit betekent dat de Gelderlander niet meer iedere gemeenteraad kan verslaan. Ja, dat kun je belangrijk vinden of niet. Wij vinden dat heel belangrijk. En dat is toch mijn constatering nu. Dus het is niet zozeer een vraag in als meer een constatering na 2 uur debat. Ik dacht, dat helpt misschien even mee.
Na het debat kwam jij snel naar buiten en toen had jij Jimmy Dijk aan zijn jasje getrokken. Of tenminste, hij had wel een jasje aan, jij niet. Die stond een beetje te kleumen buiten.
Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik was daarna had ik barstende koppijn en ik ben een halve dag ziek geweest. Dus hoe slim dat was, maar ja, ik zeg altijd alles voor het boek. Maar ik vond het zo sympathiek dat hij na het debat even tijd vrijmaakt. Want hij moest nog door, hè, tot 4 uur. En toen vloog hij naar buiten, ja, en ik vloog achter hem aan zonder mijn jas te kunnen pakken. Ik zou ook even moeten nadenken waar ik ook weer mijn jas had verstopt.
We staan hier op een prachtig punt. Het is namelijk de Tweede Kamer waar we hier staan. En hier recht tegenover ons, gek genoeg, ook de Nationale Bibliotheek. Ja. En ook nog eens het Kinderboekenmuseum. Ja. En ook nog eens een keer bij het Instituut voor Kunstgeschiedenis, ja. Literatuurmuseum. Ja. En daar hebben we het hier vandaag over. Je was heel fel in het debat. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Verklaar je nader, waarom ben je zo fel in dit debat?
Nou, omdat het een maatregel is, die verhoging van btw op boeken. Die treffen met name natuurlijk kinderen, als het gaat om leesvaardigheid. Maar ook de lagere en middeninkomenscategorieën. Juist daar zie je dat de lasten daar dan verzwaard worden door een hogere btw op boeken. En je kan je dan ook voorstellen, zodra die boeken duurder worden, dat er minder van gekocht wordt. Hetzelfde geldt voor kranten, hetzelfde geldt voor sport. Daarmee is het een maatregel die ongelijkheid in de hand werkt. Als het gaat om leesvaardigheid, maar ook gewoon informatie tot je kunnen nemen. Bij kranten gaat het dan om toegang tot media. En dit kabinet verhoogt liever de lasten op boeken, sport, cultuur. In plaats van dat het de lasten op de multinationals, de grote bedrijven, de allerrijkste verhoogt. Sterker nog, het kabinet verlaagt de belastingen voor hen. Ja, en daarom vind ik het een ongelooflijke, onterechte en oneerlijke maatregel die de ongelijkheid in ons land vergroot.
Maar gelukkig zijn de schoolboeken veilig gesteld.
Nou ja, dat is dan een klein ding. Aan de andere kant wordt er weer 1 miljard bezuinigd op ons onderwijs. Ja, dan zie je dus weer dat dit kabinet op de korte termijn allerlei maatregelen neemt om de begroting te kunnen dichten. Niet bereid is om de allerrijkste in ons land iets meer te gaan belasten, om daar iets meer van te gaan vragen. Ja, daarmee zie je dat zowel de inkomens als de vermogensongelijkheid ongelijker wordt. Groeit, neemt daarmee toe. En dat de toegang tot sport, cultuur en boeken en kranten afneemt. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling van de ontwikkeling van ons land en onze samenleving.
Wie heb je nog meer weten te strikken?
Nou, ik heb eerst mijn jas aangedaan en toen heb ik vervolgens weten te strikken de directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond, dus de KBB, Sanne Muizer. Ja, want hij is de vertegenwoordiger van de boekwinkel. En we willen natuurlijk wel weten wat het effect is ook voor de boekhandelaren. Dus ja, laten we daar even naar luisteren.
Het is natuurlijk eigenlijk godsgeklaagd dat we hier zitten te kijken naar een debat in de Tweede Kamer waarin selectief over sectoren wordt gesproken. En 21% verhoging op boeken zal betekenen dat er bijna 1500 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen in de boekhandel.
1500? Dat is op basis van een calculatie die jullie echt goed kunnen onderbouwen?
Ja, zeker. Want ga uit van als je de belasting toepast, dat dan ongeveer elke boekhandel zo'n 40.000 tot 45.000 euro per jaar verliest. Dat is 1 FTE. Er zijn 1500 boekhandels in Nederland, dus 1500 arbeidsplaatsen.
En er zijn ook boekhandels die bedraaien bijna op 1 persoon. Dus zou dat ook betekenen dat er gewoon echt faillissementen aan aankomen?
Ja, zeker. En ook bedrijven die dus inderdaad papa-mama zaken, die al moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, zullen uiteindelijk daadwerkelijk ook gewoon het kopje ondergaan. En wij weten ook dat als een boekhandel verdwijnt uit de straat, komt hij nooit meer terug.
En toen moest jij natuurlijk ook nog vertegenwoordigd worden. Je bent geen boekverkoper meer, wel geweest. Ja, eigenlijk ben je technisch gesproken ook nog wel een boekverkoper, maar op een andere manier. Als uitgever. En daar is ook een bond van.
Klopt. Er is ook nog een bond van en daar is ook een grote vertegenwoordiger. De algemeen secretaris van het GAU. Dat is de groep algemene uitgevers. Martijn David. En hem hebben we ook gevraagd om even naar buiten te komen.
Ja, we verwachten een behoorlijke omzetdaling. Dat gaat ook leiden tot behoorlijk wat minder mensen werkzaam. Wij schatten ongeveer 120 FTE in. Dat is veel als je beseft dat we ongeveer op iets meer dan 900 totaal zitten. Dus wat dat betreft gaat dat een grote impact hebben. Daarbij gaat natuurlijk ook zoiets een impact hebben als het gaat om alle boeken die nu worden aangeboden. Die, dankzij de vaste boekenprijs, kunnen verschijnen. Ja. Op het moment dat die omzetten zoveel onder druk gaan staan, ja, dan kan het ook zijn dat er bepaalde auteurs niet meer worden uitgegeven. Of dat je toch die dichtbundel of toch dat mooie boek wat je toch wil uitgeven, dat gewoon niet meer kan.
Gewoon een kwestie van verschraling dan?
Nou, dat vrezen we wel, ja. Dat is echt, dit gaat echt grote impact hebben.
Maar betekent grote impact ook gewoon faillissementen dan van bepaalde uitgeverijen?
Ja, dat weet ik niet. Die analyse durf ik niet te stellen. Maar het zal wel bijvoorbeeld een krimping kunnen zijn. Weet je, je ziet dan misschien niet dat die uitgeverij verdwijnt. Maar als dat 10% van het personeel weggaat, merk je het wel.
Wat zou dat dan in kwaliteit qua boeken dan voor teweeg brengen?
Nou ja, daar vrezen wij wel voor. Dat op dat moment wordt het lastiger. Hè, als die druk er nog meer op komt. Om die boeken te brengen die misschien niet heel veel verkopen. Maar waarvan je toch vindt. Kijk, iedereen die in een uitgeverij werkt, die zit daar vanuit een intrinsieke motivatie. Die vinden het hartstikke fijn.
Rijk worden we er nooit van, hè?
Er is een oud gezegde, een Amerikaanse uitgever, een Engelse uitgever, die ooit eens een keer zei, how to make a million in publishing by starting with 10 million. Ja, dat is het. Nee, maar aan de andere kant, iedereen zit daar echt vanuit een overtuiging van zo, dit willen wij. En die boeken vinden wij belangrijk, die kinderboeken vinden wij belangrijk, misschien wel die kookboeken, die romans vinden wij belangrijk. Ik ken niemand in de uitgeverij die er zit, vandaag zit ik in de uitgeverij en morgen manager gele sausen bij Unilever, is ook leuk.
En dan eigenlijk de overkoepelende organisatie die allerlei evenementen en het boek onder de aandacht weet te brengen, is het CPMB.
Dat was de dame onder ons, Eveline Anderkerk. Zij is de directrice van het CPMB, voluit gezegd Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Is overigens ook een kop groter dan ik. Daar wil ik verder helemaal niks mee zeggen, maar ik vind dat ook heel erg fijn, want ze is ook heel erg letterlijk en figuurlijk heel goed zichtbaar en weet zich ook heel erg goed te uiten over de zorgen die ze heeft. En ja, die zorgen zijn groot.
Het is gewoon weer de bevestiging. De oppositie zit op één lijn. Die willen dit niet. Eigenlijk wil niemand dit. Ik vond dat Veilbrief dat heel mooi zei. Het is eigenlijk een weeskind. Want geen enkele partij, ook niet binnen de coalitie, pakt hier eigenaarschap voor. Dus het is van niemand. En niemand wil het. Maar toch gaat het door.
Dat is inderdaad heel bizar. Hè? Iedereen zegt dat ze deze maatregel eigenlijk niet willen.
Ja.
Er is ook expliciet naar gevraagd. Maar toch gaan zij erdoor. En ze zeggen zelfs, die 2,3 miljard, hè, die moet gewoon gevonden worden. En ik ga er niet van wijken, dat zei minister Heijnen. En ik vind het bizar, want er is ook helemaal geen onderzoek gedaan. Dat erkende hij ook. Hè? Hij zei zelfs van, ja, maar dat is ook helemaal niet gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan. Terwijl het bewijs ligt op straat en ook vooral in het buitenland. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind het ongelooflijk dat je dus, sowieso dat je bepaalde sectoren uitsluit en bepaalde sectoren belast. En dan net die sectoren die producten en diensten bieden die goed zijn voor het welzijn in de breedste zin des woords voor Nederland.
Daarover had Martijn David van het GAU ook nog wat te zeggen.
Ik vond het heel mooi, veel meer gehad over merit goods. Waar wij in zitten zijn merit goods. Dat is echt belangrijk. Leesvaardigheid is echt een ding. Dat is niet alleen omdat wij vinden dat mensen heel veel moeten lezen, omdat dat toevallig onze hobby en onze overtuiging is. Deze maatschappij heeft leesvaardige mensen nodig. Anders komen we niet verder. Dus ik begrijp ook niet. En dan zei de minister, die ging daar overheen over een beetje. Ja, weet je, hij maakt zich ook zorgen over leesbevordering en ontlezing. Deze maatregel gaat leiden tot 100.000 minder boeken op bijvoorbeeld scholen. Dat is precies de plek waar kinderen met boeken geconfronteerd worden. Die boeken worden net iets te duur voor ouders om nog te kopen. Kinderen willen ook graag datzelfde boek lezen. Die willen gewoon dat boek thuis hebben en dat dat steeds weer wordt voorgelezen. En dat is onwaarschijnlijk belangrijk voor taalontwikkeling.
Eveline aan de kerk van het CPMB.
Ik zag ook in het debat dat hij wijkt geen duimbreed. Dus ik ben toch bang. De Tweede Kamer die gaat denk ik wel instemmen met het belastingplan. Want daar heeft de coalitie de meerderheid. Dat we al onze hoop moeten richten op de Eerste Kamer.
Heb jij nog een troef achter de hand?
Nou, wij gaan...
Ben jij onze grote redding?
Ik wou dat ik daar ja op kan zeggen. Ik ben in ieder geval groot.
ik niet.
we gaan door met de actie. Dus we hebben weer een snootplan om in ieder geval weer aandacht te vragen voor dit punt. Dus we gaan...
Snootplan, dat klinkt wel heel erg goed. Maar je hebt echt iets in petto voor als het wordt aangenomen door de Tweede Kamer.
Nee, wat we nu nog gaan doen om toch te kijken of we de publieke opinie nog kunnen beïnvloeden, is dat we hier op woensdagochtend, dat is dus midden in het debat, gaan we een lees-in organiseren. Dus we gaan een oproep doen aan alle lezers in Nederland. Kom met je lievelingsboek en een kussentje voor de ingang van de Tweede Kamer.
Hier waar we nu staan.
Hier waar we nu staan. En dan hoop ik dat hier honderden mensen aan het lezen zijn. En met de oproep, geen boete op lezen. Het is een heel slecht plan, die 21% BTW.
Je noemt het ook boete oplezen?
Ja, het is een boete oplezen.
Als een land als Noorwegen is het BTW 0% op boeken. Hoe kijk je daarna? En heb je ook overleg met het buitenland, met vergelijkbare promotionele organisaties?
Ja, die zijn er niet, vergelijkbare promotionele organisaties, maar wel boekverkopersbonden en uitgeversbonden. En die hebben zich al verenigd, dus die hebben alle twee een brief geschreven vanuit de Europese koepels van beide. Die brief die is ook naar Eppo Bruins gegaan en naar Itzinga. Waarin zij ook zeggen, dit kan gewoon niet waar zijn. Want Nederland gaat hiermee, behalve Denemarken, die heeft een hoger tarief, maar die hebben heel veel compensatiemaatregelen. Nederland gaat hier het hoogste btw-tarief krijgen. Gemiddeld is het 6% hè, in alle Europese landen. En Nederland bungelt qua PISA-onderzoek, is alleen Griekenland slechter. Dus dat is even het plaatje wat er ligt.
PISA staat voor Program for International Student Assessment. En is een groot internationaal vergelijkend onderzoek waarmee je kunt zien hoe goed of slecht het onderwijs en scholieren het doen. Sanne Muijzer van de Koninklijke Boekverkopersbond.
Wat hadden ze wel moeten doen?
Het kabinet, die had de keuze moeten maken natuurlijk om de leesvaardigheid te blijven versterken. Dat staat ook in hun hoofdlijnenakkoord. Nou, en dat verhaal dat kunnen ze alleen maar onderbouwen door niet de BTW op boeken te verhogen. En ik ga niet over politieke keuzes, maar ik ga er wel over dat ze in hun eigen hoofdlijnenakkoord iets zeggen over leesvaardigheid. Dat moet worden versterkt. Als deze maatregel doorgaat, dan zal de leesvaardigheid, die al jaarlijks meer dan 2 miljard euro kost, steeds meer gaan kosten. Dus dit is geen lange termijn. Dit is korte termijn plezier om iets te regelen voor de mensen in het land? Nee, dat is het niet. Het is een groot probleem voor de toekomst van het land als de leesvaardigheid hard achteruit rolt. Eigenlijk heb je het over gewoon het bonnetje van onze bevolking. En dat wordt nu op deze manier, haalt het zelf over, doorgeschoven naar de toekomstige generaties. En dan niet zozeer op het gebied van financieel. Nee, op het gebied van hoe kan ik mij stand houden in deze complexe en moeilijke samenleving. En over de vrijheid van het woord, maar niet eens te spreken.
De pluriformiteit ook van kranten en van bladen.
En wat misschien ook het allerbelangrijkste is de Nederlandse taalgebied is maar een klein taalgebied. Er zijn 20 tot 22 miljoen sprekers van Nederlands in Nederland, Vlaanderen, in Suriname. Dat moet beschermd worden. Als je dat wil, hè, als kabinet kan me voorstellen dat je dat wel wil. Dat zeker met deze partijen die er zitten, de PVV en BBB. Die zijn eigenlijk heel erg ook voor de regio's. Dus ook de Friese talen en de Twents. Allemaal moet allemaal beschermd worden. En wat er nu gebeurt is, je gaat belasting heffen. Er gaan minder boeken verkocht worden. Dat betekent dus dat schrijvers minder kunnen verdienen. Of er worden minder schrijvers kunnen een boek gaan uitgeven. Want uitgevers zullen gaan selectief gaan selecteren. Dus die kopen waarschijnlijk wat makkelijker boeken die ze uit Amerika kunnen halen, die ze vertalen en zo op de Nederlandse markt zetten. Ja, voor de boekverkopers prima, want die zou je zeggen, dat verkoopt wel door. Nee, want het gaat juist om ook de boekverkopers, het zijn culturele ondernemers, om datgene wat wij in Nederland samen hebben opgebouwd te bewaken en bovenal de Nederlandse taal te beschermen.
Ja, want ik hoor dus dat u zich ook zorgen maakt over de auteurs, over de makers dus van boeken, want die gaan dus ook gewoon minder verdienen.
Dat klopt, die gaan minder verdienen. Sterker nog, de overheid zal meer verdienen per boek dan de auteur zelf. Door deze maatregel.
Jimmy Dijk, SP.
Er zijn tal van voorbeelden, ook heel veel wetenschappelijk onderzoek. Als je de prijzen op boeken verhoogt, gaan mensen minder lezen. Als je de kranten duurder maakt, zijn mensen minder op de hoogte van wat er in het land gebeurt. Oftewel minder toegang tot media. Als je de belasting op sport verhoogt, gaan mensen minder sporten. Dat is op de lange termijn slecht voor de volksgezondheid. Als jij zwemlessen duurder maakt, weet je, is nu al zo, een kwart van de kinderen heeft geen zwemdiploma of heeft moeite om dat zwemdiploma te halen omdat de ouders de kosten niet kunnen betalen. Dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd en onderzocht. Daar wordt geen enkele rekening mee gehouden.
Maar dan even terug naar de SP. Hoe zou de SP dan een alternatieve dekking willen realiseren?
Nou ja, als je een hele simpele vermogensbelasting van 1% op vermogens boven de 1 miljoen zou heffen. Even gewoon één voorbeeld. Zorg er al voor dat je 3,5 miljard euro zou dat opbrengen. Ja, dan kun je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld deze maatregel helemaal schrapt.
Even tot slot, ik weet dat je geen glazen bol hebt. Maar als je dus kijkt naar het lopende debat. Hoe zie jij dit eindigen?
Ik vind het heel moeilijk nu, omdat ik de coalitiepartijen nog helemaal niet heb gehoord over dit onderwerp. Dus nu heeft de minister gereageerd op veel vragen van de SP, maar ook van D66, de ChristenUnie, het CDA over deze btw-verhogingen. Maar ik zie dat er weinig beweging is, dus de druk die partijen opvoeren, en dan heb ik het even over mensen uit de cultuur of uit de literatuur en uit de media. Ja, heel goed dat die druk opgevoerd wordt. Ik zou zeggen, hou dat vol en bundel ook de krachten met bijvoorbeeld protesten tegen de bezuinigingen in het onderwijs en de zorg. Laten we op die manier samen met elkaar optrekken en een vuist tegen dit rauwrechtse kabinet maken. Want het is wel echt nodig. Want anders blijven er alleen maar cadeautjes worden uitgedeeld. En mensen die het helemaal niet nodig hebben omdat ze genoeg geld en genoeg vermogen hebben. En het zijn anderen de dupe, bijvoorbeeld met deze btw-verhogingen.
Je legt je dus nog niet bij neer en moeten wij vooral ook dus niet doen.
Zeker niet. Politiek is altijd veranderlijk. En daarom moet er echt druk vanuit de samenleving en maatschappij worden georganiseerd. Om die sociale vooruitgang voor elkaar te krijgen. En het is in het verleden is het gelukt. Dus waarom zou het nu niet lukken?
We hebben twee kansen nog. Hè? De Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog.
Tuurlijk, absoluut. En daarna ook nog heel veel andere kansen om politieke verandering voor elkaar te krijgen. Maar dan moet je wel krachten bundelen. En ik ben er niet pessimistisch over. Sterk ben er erg optimistisch over. Maar het is wel nodig dat er een brede beweging komt vanuit de samenleving die zegt stoppen met die bezuinigingen, stoppen met die lastenverzwaringen op bijvoorbeeld cultuur, sport, btw en boeken.
En tot slot Evelien Aandekerk van het CPMB.
Wat vond je het meest bizarre wat je hebt gehoord in dit overleg?
Het meest bizarre wat ik heb gehoord is dat de minister eigenlijk zegt op dat punt van dit is toch gewoon willekeur. Dat hij uiteindelijk, nadat die vraag geloof ik 10 keer gesteld was, uiteindelijk moest zeggen dat inderdaad. Nou ja, hij had er een ander woord voor, maar eigenlijk zei hij ja, dat klopt, het is willekeur.
Het was likkepot.
Precies. En hij zei, het smaakt nog lekker ook. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens.
We gaan je zien morgen dus, woensdag, gaan we je zien op het plein hier. En dan neem je ook je eigen kussentje mee?
Ik neem mijn lievelingsboek mee, dat wordt nog moeilijk kiezen, en een kussentje.
Ik ben heel benieuwd welk boek dat is. Ga je het afklaren? Nee, je weet het nog niet, hè?
Nou, dan neem ik het boek mee wat ik nu aan het lezen ben. Dat is het archief van Thomas Herema van Vos.
Hartstikke mooi. Allemaal komen. Jan Willem, misschien zijn wij er ook wel bij. Ja?
Heel goed. Jo,
hey, dankjewel. En snel, voor mij moet je snel door nu.
Ja, ga ik doen. Oké, dank jullie wel.
Hoi, hoi. Nou, Jan Willem, hier staan we weer.
Ja, we hebben iedereen gesproken. Je hebt ze allemaal hierheen gehaald. Het is wel koud en frisjes.
Nou, even voor de luisteraar en bij deze ook de kijker. Jij mocht niet naar binnen, want je had je niet geaccrediteerd.
Nee, ik had me niet geaccrediteerd.
En ik kom overal binnen?
Ja. Ja, op de publieke tribune. Hè? Niet,
Sterker nog, ik wilde een foto maken en toen werd ik er bijna uitgezet. Dat is niet gelogen. Dus daarvoor moet je inderdaad een accreditatie hebben. Ja. RTL was er wel even om een klein sfeerbeeldje te maken. Maar geen interviews. En die hebben wij wel kunnen doen. We hebben 4 belangrijke partijen gesproken. De belangenvertegenwoordigers. Waarbij ook alle partijen worden genoemd. De uitgevers, de boekhandelaren. Maar dus ook de makers. Want ook de makers zullen dit gaan voelen. Als deze wordt doorgezet. Ja. Deze maatregel wordt doorgezet.
Laten we hopen dan morgen dat hier heel veel lezers zitten met hun favoriete boek op een kussentje. Om duidelijk te maken dat dit eigenlijk gewoon niet kan. En dan zijn wij er ook weer bij.
We roepen in bij deze bij iedereen inderdaad op. Kom met je boek, kom met je kussentje. Ik zou ook zeggen, neem een dubbele jas mee. Maar het is hier echt weer flink koud. Maak die statement. Want je kan geen betere statement maken dan hier. Als je dat hier doet. Ik zou ook een heel groot boek meenemen. Of heel veel boeken. Ze zeggen één boek. Neem gewoon je hele boekenkast mee. Maak een statement. En zorg gewoon dat die verschrikkelijke maatregel om zeep wordt geholpen. Want hier is echt niemand bij gebaat. Dit gaat uit op lange termijn. Wat mij betreft, maar ook alle andere belangenverenigingen, gaat het alleen maar meer kosten. Het buitenland heeft uitgewezen dat het totaal niet werkt. Dus waar zijn we mee bezig? Terugdraaien die handel.
Ja, zeker. Helemaal mee eens. En die drukkerijen-uitzending die komt er die komt eraan hoor. Dus geen zorgen. We gaan gewoon door, maar dit moest even er tussenin gelast worden.
Wat in het vat zit, verzuurt niet. Maar ja, dit is belangrijk. Jan-Willem, ik dank je hartelijk dat jij het ook nu hebt gefilmd. Ik vond het wel eens een keer leuk.
Ja,
met beeld erbij.
Is een keer met beeld.
Ja, is een keer met beeld. Ja. Nou, en we weten nu allemaal hoe jij eruit ziet. Dat doet ons deugd.
Ja, dus ik ga snel weer uit beeld.
Jo, hoi.